bewustwordingsproces verlopen is, althans aangevangen is, waarbij ik u op gewezen heb, dat dit alles begint in de nacht der tijden. Dat wil zeggen dat wij daarvan geen bewuste historisch vastgelegde herinneringen hebben, niet hebben kunnen, omdat de mens niet direct tot bewustzijn gekomen is. De mens is opgekomen uit de natuur. En we kunnen tot op zekere hoogte ook zeggen dat de Noord-Amerikaanse roodhuizen zijn. Dat wij er uit deze aarde geboren zijn. Het klinkt een beetje vreemd. Vooral voor degenen die nooit mijn cursus over het heelal hebben gevolgd. Maar toch is het wel weer. Het lijkt alles al anders. Heel anders en heel onmogelijk. Dit uit deze aarde geboren zijn. Per slotverrekening komt dat omdat wij ons laten verblinden door de materie. Die materie waarvan we denken dat het zoiets heel eigenaardigs, zoiets volkomen merkwaardigs is en ook iets dat helemaal op zichzelf staat. Maar niets staat op zichzelf. En zo is de materie onmogelijk denkbaar zonder de eigen andere. En de materie alleen te begrijpen als een verschijning van natuurlijke energie, waaraan ze dan onmiddellijk het begrip van dat niet-natuurlijke energie laat begrijpen, laat schatten. Omdat alles alleen in verhouding denkbaar is, zo ook het begrip oervrouwelijk alleen in verhouding tot oermannelijk. Dat overigens in het begin, omdat de mensen nog niet op bewustzijn gekomen is, alleen nog maar in dat oer is voorondersteld. Het heeft zich nog niet waargemaakt. Het heeft zich nog niet kunnen doen gelden. Maar het is wel in principe aanwezig, want tenslotte komt het eruit tevoorschijn. En alles wat eruit tevoorschijn komt, moet in het begin al in beginsel aanwezig zijn. Omdat dat anders nooit geboren zou kunnen worden. Zo is ook het mannelijke dat we noemen als het bewustzijn. In het vrouwelijke aanvankelijk al voorondersteld. Maar voorlopig laat het zich nog niet gelden. Voorlopig is alles nog in deze ene sfeer, de zogenaamde sfeer van het vrouwelijke. Wat ik ook anders kan zeggen. Omdat het vrouwelijke is, het moment der identiteit. Dat alles, om te beginnen, staat onder dat ene moment waarin overigens het andere, het mannelijke, het wil zeggen het moment van de onderscheiding, is voorondersteld. Als moment dat nog alleen maar in principe aanwezig is en zich nog niet heeft waargemaakt, zich nog niet heeft gesteld, zich nog niet heeft ontwikkeld. Alles staat onder dit moment, het moment der identiteit. En daarom doet de mens ook niet anders dan identificeren en identificeren. Hij projecteert al zijn onbewuste inhouden, duister en wel, op de buitenwereld. En zegt dan maar, en dat is hetzelfde, en dat is hetzelfde. En hij kan niet onderscheiden. Hij kan dat nog niet. Hij ziet het onderscheid wel. Hij ziet de andere wel. Hij ziet de andere dingen ook wel. Begrijp dat goed. Hij ziet ze wel. Maar omdat hij nog onbewust is, omdat hij nog geheel leeft onder het moment van de identiteit, kan hij niet anders dan het een en het ander onafgebroken identificeren en doet niet anders dan projecteren. En zo gaat dan het proces van de bewustwording langzaam voort, moeizaam, heel moeizaam voort. Omdat de mens afhankelijk niets onderscheidt. En alles voor hem hetzelfde is. En toch, doordat hij tenslotte door het uitbeelden komt, doordat hij er tenslotte toe komt om zichzelf voor eigen ogen neer te zetten en zich te gaan aanschouwen zonder te weten wat hij doet. Daardoor gaat langzaam, steeds sneller het licht in dagen. Komt hij steeds sneller tot dat bewustzijn dat we dagbewustzijn noemen, omdat niet het aanvankelijk is. Want het aanvankelijk is het nachtbewustzijn. Het vrouwelijke. Dat gesymboliseerd door de maan. Terwijl de zon het symbool is van het dagbewustzijn. dat bewustzijn op den duur de overhand krijgt, ten koste van anderen. Eenzijdig, radicaal, ten koste van anderen. Dat zeg ik. Want alles wordt betaald. En een eenzijdig houdt geen stand. Ook niet de eenzijdigheid van het mannelijke, van de heerschappij van het mannelijke. Ik begon als het patriarchaat, maar daarom vooraf gegaan was het matriarchaat. Toen het mannelijke, het nog zo uiterst zwakke bewustzijn, in geen enkel opzicht was opgewassen tegen het vrouwelijke, het overmachtig vrouwelijke, waarin het alleen nog maar als mogelijkheid, als kindje, lag ingebed. Het was er niet tegen opgewassen. Het werd er door overrompeld meestal. Het stond er in ieder geval helemaal voor open. En het enige wat het kon doen was identificeren. Daarin doet het dan wel eens mee. Op de nieuwe althans. Eerst helemaal nog niet. Eerst is alles kleurloos. Is het wat ik genoemd heb. Het oeroborische, dat is een officiële wetenschappelijke term. Oftewel, oer begint. Waarin nog helemaal geen onderscheid is. Dat is nooit vastgelegd, begrijpt u goed. Dat redeneren wij terug. Wij redeneren altijd terug. Wij zijn meer en meer doorgangering in de ziel van de mens en van de mensheid. Al naar verder terug zijn we gegaan. En we hebben meer en meer begrepen, tenslotte, en al die benen, van die wonderlijke benen, die opgegraven zijn en die gevonden zijn in tempelruïnes. Beelden die ons aanvankelijk volkomen duister waren en waar we de schouders maar mee ophaalden, of waarvan we zeiden, dit was onzin, of wat was het een barbarisme, wat was het een wonderlijk bijgeloof en zo. Beelden die we helemaal verkeerd interpreteerden, helemaal verkeerd, omdat we niet wisten. Het is een geschiedenis van duizenden en duizenden jaren die vastgelegd is in de ruïnes, op en onder de aarde. Het is nog maar in tientallen jaar te meten dat het licht is opgegaan. Dat we gaan begrijpen. Omdat we ons eigen ziel zijn gaan begrijpen. Dankzij de ontzagwekkende crisis waarin de wereld op het ogenblik verzonken is. En waaruit ze poogt zich te ontworstelen. Die geweldige crisis vraagt ons weer eens tot inkeer. Aanvankelijk natuurlijk hebben wij dan stem voor adelen op zijn eer. Maar dit alles is veel te beperkt. Dit alles zegt niets van de mens in het algemeen. En weet u, wij persoonlijk zijn, oh ja, misschien wel best het belangrijk voor onszelf. Maar we zijn veel meer dan dit. Iedere vrouw is meer dan enkel vrouw, want ook de ontkenning van de vrouw is ook mannelijk. Iedere man is ook ontkenning van het mannelijke, want ook vrouw. Maar bovendien, ieder individu is niet alleen een individu. U bent niet alleen die daar zit. U bent ook op uw wijze de mens, het volstrekt algemeen. Het principe van de bewustwording, het principe van de idee. De idee die zich geopenbaard heeft als de natuur, als heel de kosmos. En die zich als de mens bewust wordt van zichzelf. Om zo tot klaarheid te komen omtrent zichzelf. Tot bewustzijn, zeg al, wat nooit iets anders is. En kan zijn dan bewustwording, niet. Want aan de bewustwording kan nooit een einde komen. Omdat het denken oneindig is van het wezenlijk absoluut. En dus altijd voort moet gaan. En daarom kan ook aan het vrouwelijke nooit een einde komen. Want elke gedachte is als het begin van een volgende of een reeks volgende gedachten. Die gedachten zelf aan zichzelf en uit zichzelf oproept. Omdat elke gedachte denken is. Elke gedachte is ten aanzien van wat komen moet nog wat aanvankelijker. Het nog niet bewuste, want het nog niet gedachte. Het begin van het nog niet gedachte. En daarom vanuit die hoek gezien, vrolijk. Want het begin van bewustzijn is het onbewuste. En die gedachte is voor ze zichzelf verder. hierop. Wilt u goed begrijpen dat ook in het denken het element der vrouwelijkheid middelijk wat vanzelf spreekt, want dat zou onderscheiden zijn zo'n domme eenzijdigheid. En geen enkele eenzijdigheid houdt stand. Wij allen zijn immers identiek, wij allen zijn immers gelijk als mens. 2,5 miljard identieke individuen zijn in de wereld. 2,5 miljard mensen. Het doet er niet toe of een Papua is, of een Nederlander, of een ander individu. Het doet er niet toe. Mensen zijn. Als je de Papua openbaart, dan nog het stenen pet, maar hij niet door. Zijn er meer? Er zijn er daar in die buurt nog wel die in het stenen tijdperk leven, het stenen tijdperk dat hier al zo lang achter de rug is? Waar we nu zoveel meer van begrijpen. Vroeger hebben we dat niet gesnapt. De vorige keer vooral was men van mening dat we er wel zo ongeveer waren. Nu wisten we het wel. Men wist toen nog niet dat alle weten voorlopig is. En alle begrip het begin van begrijpen. Men dacht ooit te kunnen komen. De mens komt nooit klaar. Dat is het troostrijk. Dat is het troostrijk dat hij is. De oneindige werkzaamheid. Zelfwerkzaamheid. Alleen eind, omdat en voor zover de mens zelf eindig is en dus ten einde moet komen. Het bewustwordingsproces staat in den beginne geheel onder het moment van de identiteit en daarom identificeert men alles. En aarzelend staat het mannelijke, dat wil zeggen in principe het ik. Dat wil ook zeggen het moment van het onderscheiden tegenover dit overweldigend vrouwelijk, waarvan het niet begrijpt, waarvoor het alleen maar bang is. Het vrouwelijke wat zich niet in de eerste plaats aan de vrouw openbaar. Dat vrouwelijke wat, Plato heeft het al gezegd, is openbaart ons de natuur. Als de moeder aarde er altijd weer de planten uitspruiten. De planten maken een ontzaglijke indruk. Dit gaat maar door en sterft af en verzinkt in de aarde. En er zijn de geweldige kudden die maar voortplanten. En zo ziet de mens ook zichzelf maar voortplanten. En dan dringt het tot hem door dat dit voortplantingsproces zich in de mensenwereld in de vrouw afspeelt. En hiermee wordt de vrouw mysterieus en beangstigd. Vooral beangstigend voor de man. Omdat als de man het mannelijke geaccentueerd is. En het vrouwelijke van hemzelf. Het volkomen duistere. Ofschoon hij werkelijk nog volkomen vrouwelijk leeft. Want zelf niet anders doet dan identificeren. Omdat zijn bewustzijn nog niet voldoende ontwikkeld is. Omdat zijn ik zich nog niet kan doorzetten. Want veel te zwak is tegenover dit overweldigende. Dat ook zo zijn negatieve aspect heeft. Over wie vanavond waarschijnlijk wel spreken zal. En zo wordt de vrouw dan het symbool. Maar dat is wel een lang proces. Uit het vrouwelijke wordt alles geboren. Dat is merkwaardig. Alles ontstaat daar. Uit de moeder aarde, het grote oerbeen van het vrouwen, dat altijd baart, waar altijd de planten groeien, waarop reizen de bomen, de reizen alles bij uitstek, ook al vanwege de fallische vorm van de stam, maar die stam kan nooit loskomen van de moeder aarde, kan nooit zich losmaken van het vrouw. En in de takken hangen vrucht en dan is het als een vrouw. Alleen als de stam overweegt. Retennen bijvoorbeeld. Maar niet bij de grote loofbomen, waarin de vogelen nestelen en de vogelen zijn immers ook symbolen van het vrouw. Aanvankelijk, later niet meer. Later worden het gedeeltelijk ook mannelijke symbolen, maar bij de Grieken nog eens de uil op de vogel van Athene. Vrouw, aanvankelijk de godin zelf. Want de uil is de vogel die in het donker ziet. Symbool van het duister oplossende, doorgrondende bewustzijn. Merkwaardigerwijze is in Nederland de uil een symbool van domheid. Dergelijke omkeringen komen al meer voor. Bij de Grieken niet. De adelaar wordt later de volgende van Zeus, nadat hij zelf eerst Zeus geweest is. Symbool van de zon. Wat hij ook eens bij de Azteken. Het is overal hetzelfde. Over de hele wereld vindt u hetzelfde. De valk was de vogel, een van de grote hemelvogels, de Egyptenaren. Maar de hemelvogel van de bewoners van Malakula, in Melanesië, in de buurt van Guinea en Nieuw-Zeeland. Mensen die nog in de stenen tijpen, is ook daar de hemelvogel. En ze hebben nooit van het antieke Egypte gehoord. Altijd produceert het onbewuste dezelfde soortgelijke beelden. Maar identificeert al. En gooit vrouwelijk en mannelijk ook aanvankelijk niet uit elkaar. Dat heb ik u ook gezegd, nietwaar? Daarom is de boom vrouwelijk en mannelijk. Doet maar overwegend vrouwelijk aanvankelijk. En dit wordt wel iets veranderd tenslotte. Al het primitieve bewustzijn, dus het vrouwelijke bewustzijn, dat nog niet onderscheidend is. De nacht ziet als de nachtboom. Waaraan hangt de grote maanvrucht. Als vrucht van de boom uit de naakterzaak, vrouwen. Maar tevens als negatie van de duisternis van de nacht. En de nacht is een van de geweldige uitdrukkingen van de grote moeder. Tevens symbool van mannelijk bewustzijn. Maar als maan hoort die helemaal deze vrucht helemaal bij de nacht en is dus ook vrouwen. Maar ik zeg u toch, men kan nog niet onderscheiden. Het mannelijk is te zwak en wordt altijd overweldigd. En daarom kan men niet anders dan identificeren. Mannelijk en vrouwelijk identificeren, dat is alles in één. Onderscheiden gaat pas even. Van de plaats. Beginnen is er niet. Is het alleen nog maar dat hele zwarte pintje dat zich toch niet anders kan uitdrukken dan in de vrouwelijke vorm. En dat is de bewustwording ook nog niet anders kan zien dan ons baren. Dit is het kenmerk van het vrouwelijke of primitief vrouwelijk bewustzijn. Het baren. Niet de geslachtsdrift. Het seksuele leven speelt aanvankelijk natuurlijk zijn rol, maar staat niet in het centrum van de belangstelling. Al heeft het mannelijk een vaag vermoeden, en dus de man een vaag vermoeden dat hij een functie heeft, maar uit de naad der zaak is hij zelf symbool. Alles is symbool. De mens is zelf symbool. En er is geen verschil tussen symbool en werkelijkheid. Het woord zegt het ook. Hoor. Het komt van het Griekse symbolein. Dat betekent samenvallen. Symbool en werkelijkheid vallen samen. Zijn Ja. En het zonde staat geheel onder het moment van de identiteit. De maan is vrouwelijk en mannelijk. En ik heb gezegd, hij de Heer is van alle zwangerschap. Man. Ach, de man is de sleutel. Maar de man moet de weg stellen. De man is de sleutel die de schoot opent. Maar pas op, als de maan God, of later de maan godin, bijvoorbeeld Artemis Hecate, een Griekse godin, u kent Artemis als alleen maar de jacht natuurlijk, de bloedige godin, dit houdt verband met haar nacht zijn. Artemis Hecate kan de schoot der vrouwen sluiten. Demeter, die haar dochter Kore, het graan, onder de aarde is er dan wedergeboren wat in het voorjaar, maar altijd de sterven moet, dit was het ijs van de godin, kan de schoot der vrouwen sluiten. Ishtar, in het nabije oosten, kan het zijn, Babylon, kan dat ook. Godinnen, of de maangod. Maangod aanvankelijk, maangod godin. Denk erop, het is hermafrodite. Kan dat ook, de maangod. 28 dagen, dan sterft hij. En wordt wedergeboren. En die wedergeboren gedachte gaat verder. En later zullen ze zien, aan de nachtboom, ook de sterren heel anders dan aanvankelijk. Dan zullen de sterren zijn de zielen van de wedergeboren. Wedergeboren in de grote nachtmoeder. De zielen der gestorvenen. En zo begint dan gelijk de tocht naar den hemel. Die in Egypte aanving. En die nu nog voor te staan. Omdat er nog steeds miljoenen en miljoenen zijn. Die na hun dood. Toch naar het hemel denken aan waar. De nachtboom en zijn manen sterft. Maar de maan sterft. En wordt wedergeboren. Want de maan is mannelijk-vrouwelijk. En bevrucht zichzelf. En wekt zich op het dood. En later is Isis, de grote Egyptische godin, de vrouw van Osiris. Osiris is de maan god. En Isis is dan de nacht. Ze is ook wel de maangodin en hoort dan bij de nacht. Maar later zal Isis, als Osiris gestorven is, Osiris eerst zegt hun maangod en sterft dus. Hij verdwijnt, hij wordt verslonden, stuk gemaakt. Dan zal Isis een vals zoeken en die naar schoot brengen. Maar dan heeft Osiris ook al het zonneaspect. Oorspronkelijk was die maangod. Het sterven van hem gaat steeds door. Overigens ook als zonnegod. Want ook als zonnegod sterft hij. Elke dag. En zeer bijzonderlijk ook nog. In de winter. Het afhankelijke bewustzijn is. Dat het vrouwelijke is, het moederlijke, en dat alles vrouwelijk is. Het wezenlijke van het vrouwelijke is het baan. Maar er is ook een domme kant. Het wezenlijke is het baan. Dus niet het seksuele. Niet het geslachtelijke. Dat komt pas later. Als het mannelijke gaat overwinnen. Boventoon gaat voor, dan wordt het vrouwelijke gedegradeerd. Tot enkel seks. En dan komt ook de zonde erbij. Die idee van zonde. Aanvankelijk is er geen sprake van zonde. Hè? Integendeel, die primitieve mens die nog zo'n vrouwelijke man is, die nog helemaal collectief leeft. Die nog helemaal geen persoonlijkheid is, nog niets is. En de vrouw heeft niet. Die zijn wel samen, ze kennen de lust. Maar het is ook een sacrale handeling, want het is ook het ontsluiten van de schoot der vrouw. Op dat de maan, of Ishtar, of Artemis, of wie of de bevruchting kan volvoeren, kan laten plaatsvinden. En dat. Tegen zijn maan, God, die later mee in de geschiedenis van de bevruchting met de Heilige Maagd, de Heilige Geest. Waarbij de Heilige Geest dan primitief wordt uitgebeeld als in het woord. Alles, heb ik gezegd, wordt gesymboliseerd. De mens symboliseert ook zichzelf. Met de vrouw als de verpersoonlijking van het vrouwelijke ligt het accent op het moederschap, maar de vrouw bevat als moeder het kind. Alles wat bevat, tot of dergelijk is, wordt dien ten gevolge symbool van de moeder, van het moederlijke. En daarmee symbool van de grote moeder. En daarmee heil. Pottenbakkerij is vrouwenwerk, geen mannenwerk. Het versieren van potten is vrouwenwerk. Indianen in Ecuador zeggen de klei waar de potten uit gevormd worden, de aarde, heeft een vrouwelijke ziel, allicht. Want het is immers van de aarde, en de aarde is immers de grote moeder, die altijd waard. Waarom had het verslind? En daarom zal geen enkele primitieve man het in zijn hoofd halen om een pot te bakken. Denk niet dat dat luiheid is. Dit speelt helemaal geen rol, dus er is een volkomen verkeerd denkbeeld van de mensen dat er iets met luiheid maakt. Alles wat met de primitieve techniek te maken heeft, wordt uitsluitend bepaald door psychische elementen. En anders door niets. Het heeft niet met sociologische elementen, het heeft niet met economische of wat, het heeft met niets te maken, uitsluitend met psychologische elementen. Laat ik gewoon een ander. Bijvoorbeeld een stad in Nieuw-Guinea, Margaret Mead vertelt dat. Waar de vrouwen de visserij uitoefenen. Ofschoon dit helemaal afwijkend is, want normaal gaat de man op jacht en op visvangst. Maar het enige waar die stam van leeft, behalve van verzamelde vrucht, wat ook werkt voor vrouwen, maar dit is zeer bijkomstig, is van de visvangst. De man is niet. Niet uit luiheid. Maar ze zijn nog in het stenen tijdperk. Zelfs in het paleontologische steen, het oude stenen tijd, paleolithicum. Ze zijn nog heel veel toe. En dus is de vrouw als symbool van het grote vrouwelijke, het symbool van het voedende beginsel. En ze kan dit niet anders waarmaken dan door de vis te leveren waar de stem van lieve moet. Moet zij vissen. Daar is niets aan te doen. De man kan dat niet doen. Want hij staat nog onder het vrouwelijke. Hij zal nog overwegen de vrouw. Wat de bakkerij sluit een aantal zaken dus gewijd. En dikwijls is het zelfs zover dat de man er niet naar kijken mag. Zeker niet in de nabijheid zijn mag, omdat alle vaten heilig zijn. Ook in de tempel van Jeruzalem stond nog heilige vaten. Het zou misschien een beetje verwonderd, omdat het Joodse volk zogenaamd zuiver patriarchaal was. Maar zo zuiver patriarchaal was het nou toch niet. Ja, zeker. Het had Jehovah oorspronkelijke familie God, later de stam God, altijd zien opklimmen en tot hemel God doen worden onder Egyptische invloed. Dat was prachtig. In Egypte speelde de grote moeder als Isis en als andere godinnen nog een belangrijke rol. Het Joodse volk maakt de omslag. Komt tot een graad van bewustzijn waarbij men het mannelijke, het oordelen, het onderscheiden zwaarder laat wegen. Men is tot dat onderscheiden. Men is tot dat onderscheiden gekomen en gaat nu instinctief het vrouwelijke te lijf. Maar wat kan men niet te lijf? Rustig kan de orthodoxe Jood nog altijd morgens God danken in zijn gebed dat hij niet als vrouw geboren is. Dat kan hij rustig doen, begrijpt dat wel. Maar hij kruipt en buigt voor zijn moeder en in die moeder aanbidt hij de grote moeder. Heel simpel en anders niet. Zo eenvoudig komt de mensheid niet van de grote moeder los. Ze komt er nooit van los, ziet u. Ze heeft zich al openbaar als de verschrikkelijke moeder onder leiding van Hitler. Toen ze weer de hecatombe dan ontzagwekkende bloedoffers eiste. De politiek had dat bitter weinig. Al kunnen we het wel politiek beschouwen, waarom zou het niet politiek kunnen beschouwen, kunnen alles politiek. Maar dit is het diepste aspect en geloof. Maar die grote moeder is niet dood. Die grote moeder is ook nog zo springlevend in de grootste katholieke kerk. Maar ze net alleen als de Madonna. Waar ze zich ook nog laat gelden als de eis. Dat er een stadsgemeenschap ondergeschikt gemaakt wordt aan de moederschap. Begrijp dat dan? En waar alle priesters van deze grote heilige moederkerk nog castraten zijn, zoals de priesters van de grote Kybele, de voor-Aziatische godin, die het priester zich werkelijk castreerde door zich de zaadballen te laten vallen. Wij doen dat niet meer zo. Wij doen dat anders. Grondslag is nog hetzelfde. Maak u geen illusies. En vooral mannen, maak u geen illusies dat wij van de grote moeder, van de macht van het vrouwelijke roepskoos. En verder willen de beelden getatoeëerd. Tatoeëren is een geestelijkingsproces. Door te tatoeëren verandert de mens zijn uiterlijk. Hij voegt zich mana toe. Hij wordt sterker. Hij verandert zich. Het is een vrouwelijk gedoe. Want hij verandert zich. Onmiddellijk. Hij maakt zich tot het andere. Hij gaat zich geestelijk maken. Dat weet hij niet. Begrijpt het goed. Hij weet niet in het minst wat hij doet. Nog waarom hij het doet. Maar hij moet het doen. Hij is mens. En hij moet bewust worden. Hij moet dat doen. Om te beginnen onmiddellijk. Hij moet alles onmiddellijk stellen. Dit om te beginnen. Want het kan niet anders. Omdat alles onmiddellijk begint. Alvorens het middelijk wordt. En de ware middelijkheid is de zelfvermiddeling van het denken. Wij denken zichzelf gebruikt om zichzelf te ontwikkelen. Maar dat is een lange weg. Het begint onmiddellijk en in de vorm van het natuurlijke en de natuurlijke sfeer. En zo gaat de mens zich uiterlijk vergeestelijk, zonder dat hij het weet, door zich te tatoeëren. En de vrouw wordt anders. En dan komen geklede godinnen. Niet meer naakt. Misschien de buik naakt, maar niet de buik geaccentueerd. En zo komt er dan een godin met lichtende ogen. En ook een lichtende navel. Want de navel en de schoot, dat is voor primitief bewustzijn. Beide met geboorte. Nu weet wel, Ik heb zelfs een man bij me gehad die gevallen was. Nee. Dat was een beetje moeilijk en toen heb ik hem wegwijzen moeten maken. Maar de man was wel verklaard. Dit gebeurde in de 20e eeuw. In Amsterdam, in mijn kamer. Ja. Oh, de oude is niet op. Men weet nog niet zoveel. Het ligt altijd nog in de muur. De lichtende ogen, weet u, dat is geweldig. Want hier begint het vergeestelijkingsproces toch erg op te treden. Als de ogen gaan lichten. Maar als de navel gaat lichten, dan wordt de navel binnengebracht. Dan wordt het een geboorteplaats van de geest. Omdat men het licht erin brengt. Maar men weet het niet. En de godenbeelden en de beelden der godinnen worden steeds vervaard. Fijn. Kennen ze wel, hebben ze wel gezien op afbeelding. De Griekse beelden en de Egyptische beelden. Dit geeft de hieratisch. Dit woord kan ik moeilijk vertalen. Het komt van het Griekse woord hieros. En hieros betekent heilig. De Griekse beelden hieratisch, dus beelden waaraan het heilige en dus het onaantastbare, ongenaakbare eigenlijk wordt uitgedrukt. Laat het zo zijn. Zo zijn de Griekse goden niet. Ze zijn wel verheven. Verheven in hun schoonheid. Maar ze zijn niet zo als die van Egypte. Ze hebben ook niet kunnen dierlijke wijze. Ja, Zeus heeft zijn adelaar, maar die maakt geen onderdeel van hemzelf uit. Bij Egyptenaar vaak wel. De Egyptenaar symboliseert nog veel meer, de Griek niet meer. Maar overschat de Griek niet. Hij heeft de grote moeder nooit totaal gewonnen. Hij is wel de strijd tussen de zoon en de grote moeder. Dat kunt u lezen in de mythologie. Al die verhalen van jongvrouwen die door de held verlost moeten worden uit de macht van de verslindende draak. Dat is de mens. Ik bewust zijn begin te komen. En u strijdt om zijn anima vrij te maken uit de macht van de grote godin die ook alles wil verzwelgen. En hier komen ook negatieve aspecten van de grote mond. Ik heb u gezegd dat een oude vorm van de grote moeder is de nacht. De nacht waarin de maanvrucht wordt geboren en waarin de sterren aan de hemel gaan gloeien. Op den duur wordt opgevat als wedergeboren ziel. U weet misschien wel dat er nog mensen zijn in onze wereld, ook in ons land, die geloven dat kinderen die bij de geboorte gestorven zijn, zijn er toch als dwaallichtjes rondzweven. Goed. Dat is een heel oud, primitief geloof. Maar in de nacht gaat al het andere ook onder. Alle vormen verdwijnen. En dit is ook een aspect van de grote moeder, het grote vrouwelijke. Dat het alles in zich laat verdwijnen. En verder is er de innerlijke ervaring van de tijd. De tijd waarin alles opkomt en alles ondergaat. India heeft dat uitgebeeld. In de verschrikkelijke godin Kali, de godin met de doodskop, de godin met de zwaarden, de godin die danst op Shiva en hem vertrapt. De godin die het tempel eigenlijk een slachthuis. En er is de dood. En alles valt aan de dood toe en verdwijnt dan in de aarde of wordt in een boom begraven. Dit kwam voor in het stenen tijdperk, begraven in de boom. Maar u weet het, de boom, een vrouwelijke boom. Adonis, daarvan u allemaal al gehoord hebt. Mythologische figuur die door de ever gedood wordt. De ever is dan de negatieve grote moed. Adonis sterft, maar wordt ook wedergeboren omdat Afrodite dat wil, omdat ze anders de schoot der vrouwen zal sluiten zodat het leven niet kan voortgaan. En daarom komt ook hij elk jaar weer uit in de wereld terug. Maar hij werd geboren uit een boom. Hij is op zijn wijze het bloeiende leven. Achter hem gaat ook schuil met een aantal graag de zonnemiete. De zon in de winter weer herboren wordt en sterker terugkomt. Dit alles gaat samen. Ik heb u al gezegd dat de boom ook geboren wordt in Egypte uit de dadelpalm. De boom wordt, de zon wordt overal geboren, de goden, de wereld, alles wordt geboren overal uit. Maar het is altijd hetzelfde, begrijpt u? Er is geen tegensprakigheid. Wat men identificeert staat nog altijd onder de heerschappij van het moment der identiteit. Dood is de nachtzijde van het leven, waar alles in valt. Alles in terugkeert, maar niets in stand houdt. Alles weet u, zoals alles in de tijd ondergaat en alles in de nacht verdwijnt. In die nachthemel die alles omvat, verdwijnt alles en omdat het alles omvat. Daarom is het de grote moeder. Want de grote moeder is de allesomvattende. En daarom heeft de grote moeder dat andere aspect, het vernietigende. Wat u noemde Kalios de tijd, maar er zijn ook andere. De Germaanse wereld bijvoorbeeld heeft heel hel wordt het geschreven. Gewoon het woord hel. Hel is om te beginnen de wereldslam. Dus hermafrodiet, mannelijk vrouwelijk in ene, overwegend vrouw, die aarde gebaard heeft en is overslingerd. Maar hel is ook elke afgrond. Hel is de gapende afgrond waarin alle stervelingen ondergaan. Voor Germaans besef. Hel is die goedin. In de christelijke hel woont de duivel. Die is niet speciaal christelijk, hij komt neer voor. De afsteken had ook een duivel. Hij woonde in het midden van de aarde met de heer van het vuur en troonde daar te midden van de vlammen. Maar met tevens is uitgedrukt dat, omdat hij de duivel is, het mannelijke beginsel die troont te midden van de vlammen en wiens kleur rood is, dat hij dus ook het dynamische beginsel van het leven is en van de grote moeder. En om het u nou nog wijsgeerig te verklaren, dit negatieve aspect, dit oervrouwelijke heeft het mannelijke in zich en het mannelijke is negatie van het vrouwelijke en dus heeft het oervrouwelijke het beginsel van de zelfontkenning in zich en kan dus niet enkel zijn het barende en vruchten scheppende voortbrengende het vreugdevolle, het moet ook zijn de negatie daarvan, het moet dus ook voor primitief bewustzijn zijn het vernietigende beginsel het alles verslindende. Bij de man dan meedoet. Ik noemde daar even de Mexicaanse duivel. Maar duivel heet hij dan niet. Hij heet daar Giantecutli. Ja, zo heet hij. Maar de voorloper van onze eigenlijke duivel is Set. Set is Egyptisch. Hij woont in de onderwereld. Hij is de vijand van de ziel. De vijand van Osiris en van Horus. Osiris en Horus zijn in deze conceptie allebei de zon. Osiris de zon in het westen, de ondergaande oud. Horus de zon in het oosten, zijn zoon, de jonge zon. Hij is dus de god van de duisternis en van de mensenziel die hem met vernietiging bedreigt. Zijn kleur is rood. Voor primitief bewustzijn is rood de kleur van het bloed. En dus van het leven. Maar bovendien de kleur van het vuur en van de woestijn. U zult zich herinneren, voor zover u wel enigszins de Bijbel op de hoogte bent, dat Jezus verzocht wordt in de woestijn. En daar de duivel ontmoet. De duivel is ook de vijand van de zielen. En simpele zielen dachten vroeger dat de hel in het centrum van de aarde. Dit werd in het begin van deze eeuw nog geschreven door een Duitse bisschop. En die schreef erbij dat de vuurspunten bergen de schoorstenen waren van de helmen het varenvuur. Werkelijk waar, ja. Het was een echte bisschop. Ja, niet zomaar een kapelaantje, maar die schreef. En in het midden van de aarde, dat was de hel, dat was alles vuur, weet je. Een asteek kan het niet verbeteren. En zijn kleur is rood. Hangt natuurlijk ook weer samen met die Germaanse hoofd, wat ik aan hel, waar het woord trouwens vandaan. Alles hangt samen. Het is overal hetzelfde. Maar omdat de grote moeder ook is de alversnijdende. En omdat ze toch vruchtbaar moet blijven, omdat het leven doorgaat. Want begrijp goed, tenslotte gaat het de primitieve mens om het in stand houden van het leven. Want de primitieve mens is de vrouwelijke mens. En het vrouwelijke is het beginsel van de instandhouding van het leven, van alle bestaan. Het verzet zich daarom tegen het mannelijke dat ze laat identificeren met de dood, omdat het mannelijke is het abstraherende beginsel dat alles gaat onderscheiden, abstraheren en ontkennen, zodat tenslotte al bestaan wordt opgeheven tot gedachten en alles vervluchtigt. Primitief wordt beleefd, zoals de Germanen dit deden, een eindeloze oorlog. En wederzijdse slachtingen. Maar de Germaan had, omdat hij hem voor het eerst het mannelijke principe triomfeert, ik heb het er al op gewezen de vorige keer, een hang naar de dood en niet naar het leven. Vrouwelijke trachten te doen voor te staan. En die vrouwelijke mens die toch ook de ontkenning moet laten gelden, omdat er ergens in hem ook het mannelijke beginsel, dus het beginsel der negatie leeft. Omdat die vrouwelijke zichzelf innerlijk ontkent, moet op een of andere wijze de tegenstelling verzoenen. En verzoent het primitief heel eenvoudig. De offers. De massa's bloed. Orgieën van bloed van tijd. U hebt natuurlijk wel gehoord van het grote rijk van Montezuma, dat door de Spanjaarden verwoest is. En u zult daar ook wel over gelezen hebben dat dat zo'n hoge beschaving was. En ik wil de beschaving van Montezuma's rijk tot op een bepaalde hoogte wel toegeven. Maar ik moet u toch op één ding wijzen, waardoor u misschien zult begrijpen waarom de Spanjaarden verstarten van schrik toen ze dit rijk betraden. Het gemiddelde aantal mensenoffers dat in Montezuma's rijk gebracht werd, was 50.000 mensen per jaar. Bij één tempel zijn 120.000 schedels. En het land werd bedekt met tempels. De dood werd op verschillende wijzen toegebracht. Men brak het hart uit het lijf door middel van een obsidiaanmes. Omdat dit analoog is en identiek met het uitbreken van de maïskolf. Zodoende werd dan het obsidiaanmes geïdentificeerd met de maïskolf. En werd het obsidiaan zelf weer geïdentificeerd met de maïs en met het levensbeginsel. En werd het obsidiaan begonnen. Een vrouwelijke god, het god. Tevens mannelijk natuurlijk, omdat dan in gestuurd werd. En dus valt zo. Tweede dood, manier van doodmaken was de kruisiging. In elke tempel stond de kruis waaraan de mens levend vastgenageld werd. Dan werd er meestal een pijl op geschoten. Dit was een verzachting, maar het was niet om de verzachting. Hoe zij tegenover een offer stonden, dat was nog een manier van doodmaken. Mag hieruit blijken dat de offers naar de hoogste hemel gingen. Er waren drie hemels. Naar de hoogste hemel gingen.
Evenals de vrouwen die in het kraambed
gestorven waren.
Aardig. En de krijgers die op het slagveld vielen. De offers werden namelijk geïdentificeerd met de godheid. Er was nog een bepaalde god. Die bracht men mensen op door de mensen levend te vullen. De priester hulde zich dan in de huid van de gevulde. Het offer is namelijk identiek met de godheid. En door de huid van de gevulde aan te trekken, identificeert de priester zich weer met de godheid. Zoals de Keltische koning zich identificeerde met de grote moeder, door in de huid te kruipen van de merrie die geslacht was en die de grote moeder symboliseerde. Ik heb u gezegd, men onderscheidt nog niet, en zoals het zitten op de grond het in bezit nemen is, omdat er een eenheid tot stand komt, de afscheiding wordt niet erkend, u vergist mensen niet, het speelt geen rol, alles staat onder een andere moment. Zo ook hier door het aantrekken van de huid heeft men hetzelfde effect. Creta was een grote moedergodin, die speciaal vereerd werd als de alvoedende. En aangezien de priesteressen zich regelrecht met haar identificeerden, waren er geen bijzondere offers nodig. Het enige wat hierbij dan opmerkelijk was, de aandacht verdiend was. Bij de dienst werden de borsten van de godin ontbloot en ontbloten ook alle priesteressen, omdat ze identiek waren met de godin, de borsten. Het had met seksualiteit alles niets te maken, begrijpt het niet goed. Daar zag men ook geen seksuele handeling in voor. Dat werd zo niet bekeken, want het was alles sacraal. Het was gewijd. Het was heilig. Wij zitten met het seksuele, omdat we het vrouwelijke zijn gaan ontkennen toen de wereld patriarchaal werd. Dat was eerst vrij semier. Het werd er zo'n beetje overheen gesmeerd en draaide de boel om. Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal, daar heb ik wel op gelezen, niet waar? Dan wordt Eva uit Adam gehaald. Maar Adam is nog geen man, hè? Maar goed, hij wordt uit Adam gehaald, hij is nog alleen maar Adam, dat is de uit leem gevormde, meer niet. En eigenlijk moet een vrouw dat doen, want God mag niet pottenbakken, maar op den duur wordt hij toch de grote pottenbakker, staat in de Bijbel. Maar oorspronkelijk is het geen vrouw mannelijk beroep, tegen de puur vrouwelijk. Nu is natuurlijk dat geboren worden van Eva uit Adam wel weer logisch verklaarbaar. En heeft ook wel weer zijn zin. Omdat de mens eerst het vrouwelijke uitzicht tevoorschijn moet brengen. Wil die tot bewustzijn komen. Want alle bewustwording begint vrouwelijk. Ziet u? Maar zo hebben die Bijbel samenstellers het niet bedoeld. Hoe doet dat dan niet toe? Hoe is het bedoeld? Hebben ze deden toch al die dingen... Waarvan ze het eerste wat ze deden, nog waarom ze deden. Je moet de Bijbel ook niet al te serieus nemen als Gods woord. Daar komen we nog langzamerhand wel van terug. We weten te veel hoe Babylon en Egypte ook daar hun invloed gehad hebben. Een ontzaglijke invloed. Dat wat Egypte gezegd heeft, ook elders gezegd. Ik noem nu dat straks. Ik geloof dat ik het al genoemd heb. Maar laat, hoe laat. Dat eiland. Of misschien heb ik het niet gezegd. Ik weet het niet. Ik sprak over het volk. Waar de valk symbolisch, hemelsymbool, de symbool van de geest, aanvankelijk vrouw. De vrouw moet daar nog overwonnen worden. 15 jaar duurde inwijding, Rieten. 15 jaar. De strijd tegen het. Dat is het grote vrouwelijke ras. Maar Malakula is ook een hemelsymbool, de ladder. En dat was ook een hemelsymbool in Egypte. En in het Oude Testament kun je het verhaal lezen van de Jacobsladder. Dat Jacob die droom heeft, weet je wel. Dat die ladder. En in Babylon bouwde men een trappenvloer op de toren van Babel. Een hemelsymbool, een poging om het mannelijke te doen triomferen. En trappentorens bouwde men, trappentempels bouwde men in Nederland, Indië, tegenwoordig Indonesië, de Borobudur. En trappentorens bouwde men in Mexico. Overal geldt het hetzelfde. Denk niet aan beïnvloeden van cultuur. Dat gaat vanzelf. De ziel der mensheid is universeel. En ontwaakt op enige wijze. En ontwaakt over het algemeen volgens analoge beelden. Die mogen gezien de verscheidenheid der volkeren enigszins afwijken. Maar in de grond der zaak zijn ze allemaal hetzelfde. En we ogen ze allemaal hetzelfde. De bewustwording van de mens. Ik had het over de grote moeders als een verslindende, waarvan de afschuwelijkste afbeeldingen te zien zijn, waarin ze werkelijk iets ontzettend is. Zij, die ook gemest moet worden met bloed en lijken, omdat ze het leven in stand zal houden. De dood is de grote moeder in het negatieve aspect. Daarom is het graf, het gewone oude graf, erg hol in de aarde. Is de schoot van de grote moeder, waarin de mens ter ruste wordt gelegd. Maar datzelfde graf is ook de schoot waaruit de mens wordt wedergeboren. En dit is de zin van het verhaal in het Nieuwe Testament. Dat Christus werd gelegd in een nieuw, in de rotsen gehouwen graf. De berg is het symbool van de grote moeder. Dus in haar schoot werd geplaatst. En daaruit wedergeboren werd. Na 3 dagen. 3 is een mannelijk getal. 4 een vrouw. 4 is het grondgetal der natuur. Het getal der natuurlijke volmaaktheid. En 3 en 4 samen zijn 7. De volmaaktheid van het mannelijk en het vrouwelijk in 1. 3 plus 4 is 7. Maar het vrouwelijk is hier het meerdere. En daarom is 7 het getal van de maan. En ook het getal van Osiris. Het getal van de zon is 12. En daarom heeft Jezus ook 12 apostelen. Het is altijd hetzelfde. Want de zon gaat langs de 12 tekenen aan de dierenwinkel. En die tekenen spraken tot de mensen. Want in de grote moeder, in de nachtmoeder, werden de zielen herboren. En daarom ging de hemel een taal spreken tegen de mensen. Hij projecteerde zich tegen de sterrenhemel. Hij zag in de sterrenbeelden zichzelf. Hij projecteerde wat er in hem leefde. En zo ontstond astrologie. De mens haalt eruit wat hij er eerst heeft ingelegd. En gelooft aan hogere machten. De hogere macht is de bovenpersoonlijke. De meer dan persoon. Wij zijn allemaal meer dan persoon. Wij zijn allemaal mens. Wij zijn allemaal de hogere macht. Het legt ons een hele hoge verplichting op. Tot de volgende week. De vrouwelijke is volkomen identiek, volkomen parallel met het proces der vrouw wanneer ze zwanger is. Langzaam groeien van het nieuwe in het duister, waarna het aan het licht treedt. En zo is wel typisch vrouwelijk het geopenbaarde inzicht. Ik heb u straks al gezegd, de zieners, het zienerschap was aanvankelijk zuiver vrouwelijk. Men had zieneressen. En nog ten tijde van de Grieken, tijdens een hoge cultuur, als Apollo de god van de zon is, en het mannelijke dus zeer nadrukkelijk onderkend is als creatief, dan nog is in de tempel van Delphi, die aan Apollo gewijd is, de Pythia, die het orakel interpreteert. Ze zit voor een drievoet waaruit rookopstijden hebben dwelmd. Een drievoet geplaatst op een opening in de aarde. Het is een grote moeder.
De aarde zelf.
De grote godin.
De aarde is de grote godin waar het alles op komt en alles weer toe weerkeert. Met haar dubbel aspect, daar spreken we over. Het is de grote godin zelf die er inspireert. Maar ze handelt voor Apollo. En omdat de grote godin erbij is, komt hier op deze wijze ook tot uitdrukking. De verwantschap tussen Apollo en Dionysos, zijn halfbroer. Dionysos is de god van de wijnranken. De god ook van de dronkenschap. Niet van de orgie, dat is Bacchus, eigenlijk een Aziatische god. Maar van de dronkenschap. Een god die verbonden is aan de aarde. Die verbonden is dus aan het godinnenaspect. En dus aan het aspect van het onbewuste. Vandaar de roes. Want door de roes komt de mens tot onbewustzijn. Hij hoeft daarvoor niet laveloos dronken te zijn. Maar hij komt daartoe. Er zijn afbeeldingen van Christus. Gekruisigd. Maar gekomen omringd door druiventrossen. Dit is een overblijfsel van de Dionysische voorganger van Christus. Zoals alle goden tenslotte voorgangers zijn van deze godheid. Die in het christendom mede onder Indische invloed tevoorschijn komt. Ik spreek nogal over hem, omdat ik zo nogal het een en ander over de Madonna te zeggen. Ik hoop dat ik u duidelijk gemaakt heb hoe vanuit de aanvankelijke periode van de ijstijd, waarin we nog zo heel weinig zelfbewust zijn, waar alles nog gedrevenheid was, waar mij aanvankelijk zelfs nog haast geen voorstelling had van dat grootse, van die geweldige godin. Gekomen is tot het meer en meer uitbeelden. Telkens door het slijten. Door het verliezen van de macht van de projectie. Want het is immers ook zo in het dagelijks leven wanneer we verliefd worden. We zijn elkaar gewend. Dan langzaam slijt de macht van de projectie. En dan komt er worden iets leeg. Soms is het dan afgelopen. Dit is nu eenmaal altijd zo. Want elke projectie slijt. En de macht van het geprojecteerde verdwijnt. De stroom van psychische energie houdt op en het wordt leeg door de gewoonte. En dan krijgt de mens afstand en wordt kritisch. Onthoud dit, want dit is het proces van de zelfbewustwording. En dan wordt het toch weer gered op een of andere manier door de geniale flits van de een of andere zieneres of priester. Je zal de woorden gebrengen of in beelden gaat brengen. De ziel van de mensheid in alle delen der wereld, Noord- of Zuid-Amerika, India of China of Europa, in alle delen der wereld vinden we een soortgelijk proces. Niet alles tegelijkertijd. Oh nee. En niet altijd precies hetzelfde. Ach nee. De ene keer overweegt dit en de andere keer overweegt dat. Begrijp ik goed. Het is zeer wel mogelijk dat de ene voor de hemel de moeder is en de aarde de vader. Dat weet ik niet. Het loopt alles door één. Om het even duidelijk te maken. De hemel voedt de aarde. Met regen. De melk van de hemelkoe. Maar de aarde zelf heeft ook water. En dat is ook melk van moeder aarde. Met de hemelkoe is de hemel uiteraard een zaak vrouw. Maar de hemel kan ook zeer wel mannelijk zijn. Dat komt later ook. Maar de hemel is aanvankelijk natuurlijk ook vrouwelijk. En de zon is aanvankelijk ook helemaal niet apart. En hoort erbij, daarom is de zon vrouwelijk. Kan ook mannelijk zijn. En de maan is mannelijk, maar ook vrouwelijk. En hoort bij de nacht. En de nacht, dat is de hemelkoepel, het grote ronde, die alles omvat, waarin ook niets scherp is onderscheiden. De nacht die nog zo heel erg goed past bij die heel primitieve mens. Omdat hij nog niet wilde denken, nog niet wilde door dat er onderscheid gekomen is. En de dag, de zon, die tekent zo scherp af, alles zo heel scherp af. Het dubbele in het begin, het dubbele van al die symbolen en beelden, ik wil het u even duidelijk maken. Dat u niet denkt dat ik ze nu aan tegenspreek, want ik weet precies wel wat ik zeggen moet. Het dubbele bijvoorbeeld, Egypte heeft zijn Nijl niet waar. Wel, de Nijl is mannelijk en dus eventueel, want bevrucht Egypte. Men weet dan van de bevruchting door de man af. Dat wist men aanvankelijk niet. Maar bevrucht Egypte. En is dus mannelijk. Maar als melk van de moeder godin aarde is de Nijl ook vrouwelijk. En dus kan erin gevonden worden een kistje, een baarmoeder, waarin een kind, Mozes, gevonden door de dochter van Farao, het vrouwelijke aspect van de aardse goddelijkheid, de heersers van Egypte. Begrijpt u het? En hier komt nu Mozes, die het volk van Israël zou verlossen, en die dit volk van Israël dat al niet bestaat tot een volk moet maken. En die periode is de Sinaï. En op de Sinaï daalt Jehovah met donder en bliksem en storm en geweld. Houdt heel oude voorstellingswijze van het huwelijk van de hemelgodheid met de aarde. Dan pas, op dat moment, als de wet gegeven wordt, dan ontstaat het volk van Israël als een zedelijke eenheid. Want de wet is de uitdrukking van die zedelijke ding. Dit is ook zomaar even wat ik u daar en passant tussendoor om eens duidelijk te maken. Een fase in de ontwikkelingsproces, in de bewustwording van de mens. U zult misschien denken aan Genesis en dat God Adam schiep en dan Eva uit hem haalde. Dit is typisch een patriarchale omdraaiing van het oorspronkelijke verhaal, meneer Gilgamesh Epos, uit het nabije oost, uit Babylon staat het af te zoeken. In het begin een vrouw. Adam is trouwens geen man. Dat kan niet. Want zolang er geen vrouw is, kan er geen man zijn. Adam is trouwens Adama. En dat betekent de uit leem gevormde. Misschien begrijpt u nu ook dat God in het Oude Testament wel de grote pottenbakker genoemd wordt. Maar de pot is het symbool van het vrouwelijke. Daar spreek ik nog over. Wat u vertelt, dit soort dingen. Ik kan niet zoveel, maar ik heb maar 4 avonden. Dat kan toch ook niet. Wat ik u vertel, vindt u in alle landen, in alle hemelstreken, kunt u hetzelfde vinden. Verschillend. Alle gang van het accent, alle gang wat domineert in het onbewuste van een bepaald volk of ras. Dit is verschillend. De werkelijkheid is eindeloos gevarieerd. En dus is er een hier en het ander daar dominant. Maar in de grond der zaken is het altijd hetzelfde. En laten we dus alsjeblieft niet gaan zeuren wat sociologen en etnologen zo gaan doen over beïnvloeding. Waarom moet toch gedecideerd vanuit het ene kantje van de aarde aan het andere kantje van de aarde een invloed worden? Het was toch alles hetzelfde? Het was de ziel der mensheid die geboren ging worden. Het was het onbewuste, het ging concretiseren. Het was de mens die moest doen wat hij deed. Trompelen door het duister, zijn eigen duisterheid, projecterende op de duisternis om hem heen en zo tot bewustzijn komen aan de beelden die hij zelf opriep. En zo zien we de verschuiving van dat vage, oervrouwelijke. We zien verschuivingen optreden. Natuurlijk is daar ook het oervaderlijke bij, dat laat ik nu weg. Het oervrouwelijke. Zien we langzaam aan zitten komen en dat oervrouwelijke wordt concreter. Het wordt beter gedacht. Het wordt beter voorgesteld dus. En de voorstelling is nu minder vaag. De grote moeder. En nu komen de beelden. Massa. Altijd weer grote moeders. Denk niet dat ze dood is. Ze leeft nu. Vandaag. Ze heeft er invloed. Nu. Vandaag.
tenminste hun grote moeder. Isis. En beide zijn goed. Astarte is een grote moeder. Maar dubbel aspect. Niet helemaal goed. Ook slecht. Ook verschrikkelijk. Want dit is het andere aspect. Athene is vanzelf een grote moeder. En goed, want zij is geboren in het hoofd van Zeus. En dus te begrijpen als de geniale gedachte die de Griekse wereld doorlicht heeft en er gemaakt heeft tot die wonderen stralende schoonheid die ik ken. Als van Griekenland zelf in heel zijn mythologie nog de tragiek uitbeeld van de mens. Die wordt om tot zijn eigen mannelijkheid te komen. Geen ander is het volk dat in zijn mythologie uitspreekt hoe de man, het mannelijke, geboren wil worden uit de grote moeder. En dit is wel die strijd tegen draken en zeemonsters, weet je wel, om vrouwen te bevrijden. Omdat de mens, als ik, zijn ziel bevrijdt, zich bewust gaat worden van zichzelf. Zichzelf een deel vrouwelijkheid eigen maakt. Let nu goed op, want ik heb het over verschuiving. De ontwikkeling die plaatsvindt. Dat vage, aanvankelijk oeroborische, vormloze, krijgt meer vorm en wordt het grote vrouwelijke. Dat alles gezien wordt, onder alles wat alles omvat. De nacht en de hemel en dus ook de dag. En alles wat dat symboliseren kan, elk vat. Omdat alles symbool is van hetzelfde. Van het vrouwelijke, het alomvattende. Maar nu kort het. Een begrip, een voorstelling nog, begrijp goed, een begrip als voorstelling. En nu komt dan die moederfiguur en die wordt uitgebeeld en nu wordt het antropomorf. En nu gaat de mens al meer en meer zien wat hij aanvankelijk niet zag. Dat hij zelf de waarheid is van heel de schepping. Van alles wat groots in hem is. Alles dat menselijk zijn is, beeld je nu ook uit als mens. Voordien deed hij het niet altijd. Oh nee, voordien. Eerst kon hij het niet uitbeelden, kon ik zich niet voorstellen. En toen ging hij dat geweldige, dat onvoorstelbare, dat bovenpersoonlijke, die ontzettende macht ging hij wel uitbeelden. Maar hij wist niet hoe en hij creëerde een ontzettende monster. Langzaam gaat hij dan dat monstrueuze verliezen aan zijn been. Ze worden menselijker. Maar de grote moeder, dat is nog het algemeen. En nu gaan we nog even één stap verder. Want begrijp goed, ik moet betrekkelijk kort zijn in dit opzet aanduiden. Het proces van zelfbewustwording hebben we dus verteld door het verslijten van het oude en de distantie gewinnen en de genialiteit die vrouwelijk is, die dan telkens bij wijze van flits het zuiverder ziet en verbindt. De grote moeder is nog het algemeen. Maar met deze verder schrijdende zelfbewustwording wordt de mens zichzelf ook meer bewust van zichzelf en ga ik meer groeien. En daarmee groeit de grote, voorpersoonlijke, on- of bovenpersoonlijke onbewuste, dat ik u heb aangeduid als Ouroboros en grote godin, en nu als grote moeder, dit groeit uit en assimileert zich meer en meer aan die meer en meer zelfbewust wordende mens. En zo ontstaat dan de anima. Dit is een Latijns woord, maar ik heb een ziel.
De vrouw heeft wat we noemen een animus, dat is het zo.
Maar dit is het persoonlijke van de grote vader. De verpersoonlijke, de aan de grote, aan de persoon aangepaste grote vader. De anima is aan de man aangepaste grote moeder. Die dus niet meer helemaal gemeen is. En die wezenlijk toch is de grote moeder. Ja. Met alle gevaren van die. Want ze heeft een dubbel aspect. Ze is van alles.
Het hele paradoxale wat de mens in zich heeft. Man, vrouw, natuur, geest. Nacht, licht. Dit alles heeft de animo ook in zich. Die onderkant van ons bewustzijn. Die oercreatief grond van alles wat mannelijk is. Waaruit alles geboren wordt. Die alles altijd in beweging houdt. Die, waarin wordt uitgedrukt, het veranderende aspect van de grote moeder. Die kant van haar. Dat ze niets in stand houdt, maar tegelijkertijd alles in stand wil houden. Maar het niet kan, want ze baart toch. En ze moet zich toch ontwikkelen. En ze moet toch ook de zoon baren, want ze moet zichzelf stellen. Als het andere van zichzelf in de grond der zaken is natuurlijk. Maar omdat de natuur in waarheid idee is, de idee op volstrekt andere wijze. Daarom moet de natuur zelfbewust wordend als mens. Ook op de vrouwelijke wijze de idee laten gelden, de idee tot werkelijkheid maken. Want het wezen van alles is idee ook van de vrouwelijke mens. De mens waarbij het accent op het vrouwelijke. En die moet het op vrouwelijke wijze doen. En die zal ook de waarheid zeggen. Het vrouwelijke zal de waarheid zeggen als religie. En als kunst. Alle religie en kunst stamt uit het vrouwelijke. Wij spreken het in specifiek man. De anima, dat is de grote moeder aangevast, geconformeerd aan de persoonlijkheid en tevens de hem bewegende kracht. De grote moeder heeft nog een andere kant, het grote vrouwelijke heeft die al, dat is het statische. Statische wil zeggen, zij wil in stand houden. Het vrouwelijke houdt immers het leven in stand, houdt de wereld in stand. Niet uit het vrouwelijke werd de atoombom geboren, uit het mannelijke. Het vrouwelijke houdt het leven in stand en daarom is India en het christendom aanvankelijk vijandige zin tegenover de vrouw. Maar zonder het vrouwelijke bestaat niets. Maar het is de oergrond. De oergrond van alle bestaan. En hoe zou die idee zichzelf kunnen vinden? Als hij niet bestond. Hij kan alleen bestaan op de wijze van zijn eigen zelfontkenning, op de wijze van zijn eigen verkeerdheid, zijn eigen anderen, dat wil zeggen als natuur. Maar hoe zou hij zelfbewust kunnen worden als hij niet bestond? Hieruit laat ze begrijpen dat de vrouw, het vrouwen, maar ook de vrouw, omdat ze wil handhaven van nature conservatief. Tegelijkertijd is het vrouwelijke het tegendeel, want het is ook het veranderende iets van natuur. Want het vrouwelijke brengt het kind voor de andere mens. Die ze aanvankelijk in de eerste periode uiteraard verzaagd gezien haar statische karakter, haar conservatisme, haar natuurlijke conservatisme, niet wil loslaten, dus vasthouden. En in hoeveel gezinnen worden de kinderen niet nog vastgehouden? In hoeveel gezinnen spreekt men niet van moederbinding en gezinsbinding? De grote moeder is nog zo sterk omdat het ik, behalve een enkeling, nog zo zwak is. De grote moeder, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. De grote moeder, dat is de Communistische Partij, waar men zich opbergt. De grote moeder, dat is de PvdA, waar men zich opbergt. En een oude vader staat aan het hoofd. En in de CDU in Duitsland staat een oude vader aan het hoofd. En men werkt zich op en is kind en heeft geen verantwoordelijkheid, want vader. vader en moeder, de partij, die zorgen ervoor. En de paus en de kerk, die zorgen wel dat uw ziel terecht komt in het hiernamaals. Reken maar, het is alles dik in orde. En de Roomse kerk staat zo sterk, want ze heeft de grote moeder in levende lijsten nog in haar midden. Heilige maagd.
Heilige maagd, een van die godinnen.
Ja, ze is het niet, volgens de christelijke opvatting. Maar aanvankelijk was ze toch wel degelijk de heilige maagd. De maagdkoningin Montsebe, die uiteraard is uit legendarische, was ook een aardse vrouw. Maar deze wordt zwanger door de heilige geest. Een antiek symbool van de grote moeder, nu als hemel, is de gier. De gier is tevens de verschrikkelijke van de alles verslindende moeder, maar dit is het andere aspect van de grote moeder, die niet alleen goed is, maar ook verslindend. Ik kom daar dadelijk nog op terug. Volgens de antieke opvatting zijn er alleen vrouwelijke gieren die bevrucht worden door de wind. De gier is een vogel en hoort dus bij de hemel. En aangezien de hemel symbool is, kan zijn, de nacht ging altijd, van het grote vrouwelijke, behoort de gier bij de hemel meteen bij het vrouwelijke en wordt bevrucht door de wind, wat in het Grieks pneuma is. En pneuma betekent ook geest. De heilige maagd wordt bevrucht door de heilige geest. Dit is een mooie gedachte, een hele oude gedachte die u deze vorm krijgt. Zij is ook degelijk een grote moeder. Je hebt er zo moeten afstaan. De Griekse wereld heeft dus een mythologie. De strijd van de zoon tegen de grote moeder, het monster, de draak. De grote moeder was een verslindende, ruimschoots uitgebreid. Want begrijp goed, het onbewuste waar alles geboren wordt. Dat heeft aanvankelijk een ontzaglijke aantrekkingskracht, als ware een zwaartekracht, waar ik zich niet tegen kan verzetten. Maar in de loop der even wordt het sterker en sterker en tracht zich te ontworstelen. Want het wordt bewuster en bewuster van zichzelf en tracht zich te ontworstelen. En dat is die mythologische strijd van alle draak. Die u later ook in de Germaanse mythe zult vinden van Siegfried en de draak. De wagen, de klant enzovoort. U weet dat alles. Het is altijd hetzelfde. En het is altijd de strijd tegen het verslindende onbewuste. Dat wil zeggen verslindende grote moeder. En is dat ook niet de aarde? Want alles sterft. En gaat in de aarde. Of de gieren komen en verslinden het. En de aarde is de grote moeder goed in. En dan komt Egypte met zijn angst tegen het opgeheven worden. Want Egypte is dan bezig om te worstelen met dit grote vraagstuk, met die grote moeder. Egypte heeft Isis, de godin met de geheven armen. Soms dan staat ze zo. Waarom? Dit is symbolisering van de boom. De boom is vrouwelijk. Ook al is die mannelijk, wanneer de stam geaccentueerd is, dan is een foliesymbool, toch is de boom vrouwelijk, want een goede vruchten aan. Is de vruchtdrager en dus vrouwelijk. En niet in de eerste plaats mannelijk. En bovendien nooit tot volslagen mannelijkheid in staat, want groeit uit de aarde. En is verbonden met de aarde en kan de aarde niet loslaten. Hoort bij die grote moedergodin en kan zich niet ontworstelen. Egypte had ook gevochten, maar kon het niet komen, kon het antwoord niet vinden. Griekenland vond het antwoord en drukt dat uit als een mythologie. Toch heeft de Griekse mensen volslagen vrijheid niet bereikt. Het is pas bereikt toen de wereld christen werd. Het beginsel was er al. Het beginsel van de volslagen vrijheid, van het zich losmaken van de natuur, het zich losmaken van het antwoord. Het beginsel doen. was nog niet op het wereldtoneel verschenen. Egypte kent alleen de angst wat opgegeven wordt. Het was immers een fase dat de mens iemand worden zou. En ze wilde niet opgeheven worden. En ze bedachten de mummificering. Om het te bewaren. En langzaam maar zeker kreeg men het voorbestaan na de dood.
Eerste farao. Stamde van de goden. En wordt opgenomen in de wereld der goden als een dood. Maar dan geleidelijk volgen de rijksgrote. En tenslotte kan ieder volgen. Kan ieder bij de goden komen.
Is de leer de Egyptische ziel verhuisd.
Tegelijkertijd, omdat men nog niet werkelijk onderscheidt en nog niet werkelijk het onderscheid deed tussen natuur en geest, omdat het oordeel des onderscheids nog niet in werkelijkheid te vellen is. Tegelijkertijd houdt men krampachtig vast aan het bewaren van het lijfelijke. Van de natuurlijke kant. De ontzaglijke strijd om niet onder te gaan. Er is ook een dodengericht. En Osiris is de dodenrecht. In de onderwereld troont. Isis is een vrouw. Hij wordt gedood en aan stukken geslagen aan een onderwereld. En als hij dood is, dan zoekt hij het. En door hem te verdelen over Egypte, vrucht hij het land. Maar Isis zoekt en zoekt zijn geslachtsdeel. En vindt. De grote moeder vindt altijd weer het vrouw, het mannelijke beginsel. Dat ze immers in zichzelf draagt. En als ze het gevonden heeft, bevrucht ze zichzelf. En dan wordt Horus geboren. En ieder heeft wel eens gezien de afbeeldingen van Isis met Horus op school. Veel later zou een volk op het wereldtoneel verschijnen. Dat merkwaardigerwijze wel vrouwelijke goden kende. Maar ook zeer nadrukkelijk mannelijke. Die mannelijke goden waren. Goden die het eigenlijk in hoofdzak ging om de dood. Het was het volk der Germanen. Met zijn merkwaardige hang naar het tragische en naar het sterven. En dat wil zeggen het eerste volk waarin van nature het ik, het mannelijk beginsel, triomfeerde. In principe triomfeerde. Want het mannelijke is als negatie van het vrouwelijke, negatie van het leven. Van de instandhouding van het leven. Het mannelijke is naar waarheid wezenlijk dus denken. En denkend wordt alles wat bestaat, alles wat aanzijn heeft, opgeheven en verkeerd tot enkel gedachten. Tot niet anders dan gedachten. Als de mens doordenkt. Zuiver denkt. Zich niet wijs maakt. Dat hij ergens een grens vindt. Waar hij niet verder denken kan. Zoals het verstand. Gehouden wordt. Er een of ander. De superieur van die groep. Die plotseling op ogen van probleem wie. In wie het gewone bewustzijn zich uitspreekt. En nu kan de beeldsprakelijkheid komen. Nu kan de voorstelling komen. De gedachte kan nog niet komen. Want begrijp goed, de mensen die tijdens helemaal in de natuur bevangen. En kan alles alleen maar in natuurbeelden op natuurlijke wijze. Volkomen eenzijdig vrouwelijk uitspreken. Het kan niet anders. Want aan het denken is die mens nog niet. Het mannelijke komt relatief laat tot zelfstandigheid. Het mannelijke blijft zeer lang kind van het vrouwelijke. Deze gedachte vindt u uitgedrukt in de Pietas. Dat is gestorven Christus ligt op de schoot van de Madonna die de grote moeder is. O, de Madonna spreek ik nog wel het ene. De terugkeer van de zoon tot de grote moeder nadat hij gestorven is. De terugkeer op schoot. Dat op schoot is belangrijk, daar spreek ik ook nog over. De godenzoon op schoot. Isis, de Egyptische met haar zoon Hor, Demeter, de Griekse met haar dochter Kore als kind op schoot. Oh. Zelfs allemaal die grote godinnen, waaruit alles geboren wordt. En die altijd willen dat het weer geboren wordt, die de wil zijn tot het voortdurend herboren worden. En als dan haar dochter Kore, de dochter van Demeter, een vegetatie vormt van de grote godin. Als deze sterft, wanneer het graan geoogst is, dan moet het herboren worden, anders aanvaardt. Kore moet dan een half jaar zijn in onderwereld. Daarna wordt ze herboren. De dochter van Demeter is de graanoogst. De wedergeboortegedachte is heel oud. Komt herhaaldelijk voor. Komt tenslotte ook in christendom voor. Ik zei dat het een lange weg is die de mens moet gaan. Maar op deze manier, doordat alles verslijt en zijn macht verliest, komt hij tot zelfbewustzijn en begint hij te symboliseren. Meer en meer. Maar zijn symbolen hebben nooit één waarde, ze zijn altijd dubbel. Ze zijn ook vaak man en vrouwelijk in één. Eigenlijk altijd mannelijk en vrouwelijk in één, want het vrouwelijke is het mannelijke inzicht, maar het kan nog niet tot zelfstandigheid komen afhankelijk het mannelijke. Het is helemaal afhankelijk van het vrouwelijke, onderworpen aan het vrouwelijke. Dit komt nog wel voor bij sommige stammen, dat de man onderdanig is aan de vrouw. Het komt onder andere nog voor op Sumatra. Dan loopt dan ook de man achter de vrouw aan, zij gaat voor. En hij is helemaal die handen niet bekwaam, zij heeft alles te zeggen, zij bezit wat. Dit is een oorspronkelijke vorm, een primitieve vorm die teruggaat op de tijd dat het vrouwelijke nog het alles overheersende was. En het mannelijke, dus het ik en het bewustzijn, zich nog niet voldoende hadden ontwikkeld. Zelfbewustwordingsproces is een kwestie van dat de mens het veranderen ziet en zelf dat veranderen is en zich daarin projecteert. Want wij veranderen tenslotte alles. Wij idealiseren tenslotte alles in kunst, religie en bijspartier. En wat is om te beginnen van nature het veranderende beginsel? De vrouw. Wordt zwanger en baart en dan is er een kind, dat is zijzelf. Op andere wijze is een ander mens. U moet die zwangerschap niet zo simpel opvatten. Bij de primitieve mens aanvankelijk speelt ook ten aanzien van de zwangerschap de man geen rol. Dat weet men niet. Zwangerschap, oh, dat is iets heel aparts. De vrouw is immers het belangrijkste. Dan nu. Een noodlots moment in het leven van de vrouw is, als ze vrouw wordt,